Als antwoord op de preek. En naar aanleiding van Handelingen 17 is het thema van de preek een vraag. Ben jij een Berea-christen? Gemeente van de Jezus Christus, jaren geleden had de Evangelische Omroep een televisieserie Zij gelooft, zij niet. Het ging over vrouwen die met elkaar bevriend waren, waarvan de ene wel en de ander niet geloofde. En het programma probeerde dat gesprek op gang te brengen tussen gelovigen en niet-gelovigen. En nog gaandeweg in de serie werd ook wel duidelijk dat het tot geloof komen ook iets heeft van een geheim. Een mysterie, een raadsel soms waar wij de vinger niet helemaal achter krijgen. Want waarom gelooft de ene wel en de ander niet? Een van mijn zussen bijvoorbeeld gelooft niet meer. Terwijl we allemaal, alle drie dezelfde opvoeding hebben gehad. En zo kan het zomaar gaan in een gezin. Iemand zei eens, mijn ene kind is heel betrokken op het geloof, gaat altijd trouw naar de kerk, maar de ander, het zegt hem of haar helemaal niets. Hoe kan dat? Het roept ook zoveel vragen op, waar je als ouder mee kunt worstelen. Heb ik het dan wel goed gedaan? Had ik niet meer? Moeilijke vragen waarop geen pasklare antwoorden te geven zijn. Wat is er nodig om tot geloof in de Heer Jezus te komen? Over die vraag zat ik afgelopen week na te denken. Hoe is dat eigenlijk bij mezelf gegaan, dacht ik. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, denk ik allereerst aan de opvoeding van mijn ouders. Het voorbeeld dat ze me gaven, dat ze mij vertelden over de Heer Jezus. Ze maakten mij vertrouwd met de Bijbel, leerden mij bidden. Ik ben met ze meegegaan naar de kerk, catechisatie, club, gesprekken met clubleiders. Vrienden zijn ook heel belangrijk geweest. Later was dat de studentenvereniging, de Bijbelkring, conferenties, gesprekken, ontmoetingen. Allemaal belangrijke dingen. Maar ook hoe ik er zelf in stond. Ik heb mij een aantal jaren hevig verzet tegen alles wat met geloof in de kerk te maken had. Mijn ouders echt niet gemakkelijk gemaakt. Ik moest. En daar was alles mee gezegd. En toch is daar verandering in gekomen. Zijn er dingen meer gaan leven. Mensen die God op mijn pad bracht. Preken die me opeens gingen raken. Misschien wel het stille gebed van mijn ouders. Nou ja, zo zal het bij u of jou misschien ook wel gegaan zijn. Of misschien is dat nog bezig te gebeuren. En het is moeilijk om in dat alles één ding eruit te lichten. En te zeggen van nou, dat is het. Wat is er nodig om tot geloof in de Heer Jezus te komen? Dat ene, dat geeft echt de doorslag. Nee, ik denk dat de Heere God, de Heilige Geest, heel veel dingen gebruikt. Om ons in aanraking met de Heer Jezus te brengen en het geloof te werken. In het gedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen, Handelingen 17, legt Lucas de vinger bij één van die vele elementen. Eén element dat in ieder geval hij heel erg belangrijk vindt. En hij doet dat op een bepaalde manier, want in Handelingen 17 zet hij als het ware die twee gemeentes tegenover elkaar. Je hebt daar Thessalonica en Berea. Het zijn als het ware twee voorbeelden, twee illustraties van het punt dat Lucas in Handelingen 17 wil maken. En we komen daar Paulus tegen. Het is dezelfde apostel, het is dezelfde boodschap die hij verkondigt. Maar in vers 4 lezen we van de Joden in Thessalonica dat sommigen van hen overtuigd raken. Maar gaan we dan naar vers 12 in Berea, dan staat er van de Joden dat velen van hen geloofden. In Thessalonica is er onder de Joden weinig vrucht, in Berea is er opeens heel veel vrucht. En dat is natuurlijk wel opvallend. Dezelfde prediker, dezelfde boodschap, maar een verschillend resultaat. Hoe komt dat? Dat op de ene plek veel meer mensen tot geloof komen dan op de andere plek. Waar heeft dat mee te maken? Nou, volgens Lucas En dat is dat ene punt waar hij de vinger bij legt, heeft dat met de grondhouding, de houding van de mensen daar te maken. Hoe ze erin staan, hoe ze de prediking en het onderwijs ontvangen en ook wat ze ermee doen. Daar legt hij vanmorgen de vinger bij. En ik denk dat we er iets van kunnen leren. Berea en Thessalonica. Maar voordat we naar die spiegel, in die spiegel gaan kijken, eerst nog iets even over wat eraan vooraf gaat. Paulus, de prediker. Twee dingen wil ik daarover opmerken. Ik zei net dat de apostel Paulus overal waar hij kwam dezelfde boodschap bracht. Maar dat is niet helemaal waar. Paulus houdt rekening met de mensen die hij voor zich heeft. Hij zit er degen van bewust dat hij niet overal hetzelfde kan vertellen. Want, dat kunnen we ook wel begrijpen, wil de boodschap die je brengt landen in de levens van mensen, dan moeten er op een of andere manier aanknopingspunten zijn. Dan moet je inhaken bij waar mensen mee bezig zijn, bij wat hun vragen zijn, ten bezighoudt. En kijk, in Thessalonica en Berea is dat voor Paulus wel duidelijk. Hij bezoekt de synagogen, daar waar Joden samenkomen om de Torah, de profeten te bestuderen. En ja, met hen kan hij in gesprek gaan, vers 2. Op de Sabbat, het gesprek vanuit de schriften, begint hij te spreken over de Heer Jezus. En bij de Joden en ook de groep eromheen, hè, in vers 4 lezen we over Godvrezende Grieken. Dat zijn mensen uit de volkeren die belangstelling hebben gekregen voor het Joodse geloof. Dat was in die tijd best wel een hele grote groep. Want ze waren ook wel een beetje moe van dat veel godendom, van de heidenen. En er was er één religie die een heel oud boek had. Dat had een enorme aantrekkingskracht. En je ziet daar dat de mensen samenkomen en met de woorden van God bezig zijn. Nou, daar kan Paulus dus bij aanhaken. Het Oude Testament, de Bijbel van toen, gaat hij spreken over de Messiasverwachting en hoe Heer Jezus daarin past. Maar als je dan het vervolg van het hoofdstuk leest, dan komt Paulus in de Areopagus. Dat is een heel ander publiek, een heel andere culturele setting. Daar zijn de filosofen, de denkers. Daar is geen kennis van het woord. En je ziet dan dat Paulus in die toespraak ook niet bij het woord start, maar bij de schepping. Bij God die de schepper is. Een hele andere aanpak kiest hij dan. Vindt hij in de stad het altaar van een onbekende God en de geest inspireert hem dan om dat als aanknopingspunt te gebruiken. En dan begint hij te spreken over de schepping, over de God in wie wij leven, om dan uiteindelijk, want dat is zijn passie, bij de Heer Jezus uit te komen. Een heel andere strategie om zo te zeggen. Maar wel, Bijbels, de persoon van Jezus staat daarin centraal. En ik dacht, dat is toch wel een belangrijk element, dat je rekening houdt met de doelgroep. De missionaire aanpak van Paulus is dat hij aanknopingspunten zoekt. Kijk, als mensen kennis hebben van het woord, dan is dat relatief eenvoudig. Maar als ze dat niet hebben, waar begin je dan? En wat voor aanknopingspunt kun je dan vinden? Thessalonica Berea kan even uit de schriften beginnen. Areopagus op een andere boeg. En ik dacht, het is voor ons ook belangrijk als wij mensen willen bereiken. Om een leefwereld te kennen, de vragen die er spelen. En dan vertrouwen dat de geest ons daarin zal leiden. Missionaire aanpak is belangrijk. Paulus heeft nooit zomaar het evangelie ergens gedropt. Maar hij is met de mensen in gesprek gegaan, lezen we. Zelfs met de Joden, dialogijn staat er geloof ik, in gesprek met ze, in dialoog. En dan het tweede, wat mij ook trof. We lazen het in Handelingen 9, hè, dat Paulus op pad gaat en waar die ook komt, preekt hij vol passie en liefde voor de Heer Jezus. En ja, dat heeft wel te maken met zijn biografie, met de dingen die de apostel heeft meegemaakt. Daarom hebben we Handelingen 9 een stukje daarvan gelezen. Paulus heeft twee ontmoetingen gehad die zijn leven radicaal hebben veranderd. Op weg naar Damascus ging hij om de volgelingen van Jezus te vervolgen en is daar allereerst die ontmoeting met de Heer Jezus. De opgestaande Heer die de zonde heeft verzoend, de dood heeft overwonnen, die komt naar Paulus toe. Paulus, Saul, waarom vervolg je mij? Jezus, die Paulus verafschuwde, vervolgde, bleek geen verleden tijd te zijn, maar de levende Heer. En Paulus, die ontmoeting, zijn leven radicaal veranderd. Hij zat op de verkeerde weg en nu neemt die Jezus, die hij zo verafschuwde en bestreed, gaat hij hem zelfs in dienst nemen. Jij bent voor mij uitverkoren instrument. En dat heeft Paulus' leven zo radicaal veranderd. Van een vervolger tot een volgeling. En dan schrijft hij daar later over in de Korinthebrief en dan vat hij dat samen. Hij zegt, door de genade van God ben ik wie ik ben. Hij loopt als een rode draad door zijn biografie heen. Genade. En dan is er daarna die tweede ontmoeting. Met zomaar een broeder uit Damascus. Ananias. Hij wordt door Jezus naar Paulus gestuurd met een opdracht. Leg hem de handen op. Bid opdat hij genezing ontvangt en vervuld wordt met de Heilige Geest. En deze broeder met de moed, met het lood in zijn schoenen, gehoorzaamt. En dan wordt Paulus genezen van zijn blindheid en ontvangt hij de Heilige Geest. En wat heeft ook die ontmoeting impact gehad in zijn leven? Hij gaat er daarna meteen op uit. Radicaal anders. Begint over de Heer Jezus te spreken met wie hij maar tegenkomt. De ontmoeting met de Heer Jezus, de handoplegging, de genezing, de vervulling met de Heilige Geest. Het heeft aan het leven van de apostel een geweldige ommekeer en dynamiek gegeven. Hij gaat gelijk op pad, waar hij ook komt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Daar gaat het over de Heer Jezus. En ik dacht, dat is ook van belang. Als we vandaag de dag schouwen en dat er in de kerk mannen, vrouwen zijn, jongens en meisjes met passie, met bewogenheid voor mensen die de Jezus niet kennen. En die vol zijn van de Heer Jezus. Een christen is iemand die bij Christus hoort. Iemand die de Heer Jezus heeft leren kennen, die een ontmoeting met hem heeft gehad. Hoe is dat bij jou, bij u? Heeft u in uw leven zo'n ontmoeting gehad? De Heer Jezus je te sterk is geworden. Die zomaar je leven binnenwandelde, je kamer. Zomaar tijdens een dienst dat je voelde dat hij naar je toe kwam. Dat je ogen zijn opengegaan voor het kruis en wat hij voor je heeft gedaan. Ik denk, ja, ik kan hem niet meer missen in mijn leven. Ik hoop en bid dat ja, bij jullie allemaal realiteit is. Maar ook dat tweede, wat Paulus is overkomen. Die handoplegging en die bekrachtiging door Gods geest, hoe belangrijk is dat ook voor hem geweest. Je ziet dat in het boek Handelingen eigenlijk steeds weer gebeurde. Dat men de handen wordt opgelegd en dat de Heilige Geest daarin ook meekomt. Want zonder de hulp van de geest gaat het gewoon niet lukken. Ik denk dat het belangrijk is ook voor ons. Dat we die bekrachtiging ook zoeken. Dat wij dat middel wat God gebruikt van de handoplegging en het gebed met de Heilige Geest zo nodig hebben. Om vandaag de Heer Jezus te kunnen volgen en die vrijmoedigheid te hebben. Het is mijn gebed en verlangen dat we daar veel meer aandacht voor zullen hebben. Want je ziet bij de apostel hoe het uitwerkt. Hij zal veel gaan lijden, maar wat is deze man vol van de Heer Jezus geweest? En ja, ik verlang er wel naar om zo'n mens ook te zijn. En hopelijk u en jij ook. En dan komt Paulus, volgende punt, dan komt hij uiteindelijk in Thessalonica en Berea. En onder de Godvrezende is er heel veel vrucht, maar onder de Joden in Thessalonica weinig. In Berea veel meer. En hoe komt dat? Nou, vers 11. Lucas die wijst op die grondhouding van de mensen daar in Berea. Vers 11. En deze waren edeler van gezindheid dan in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. Onderzochten dagelijks de schriften om te zien of de dingen zo waren. Drie dingen, noemt Lucas. Daar legt hij even de vinger bij. Daar in Berea zijn ze edeler van gezindheid, staat er. Nou, dat Griekse woord eugenes betekent letterlijk een goed geslacht zijn, maar als het gaat over karakter, dan betekent dat, zo zeggen de woordenboeken, dat ze een open mind hebben. Zonder vooroordeel. Ze zijn niet vooringenomen, maar echt bereid om te luisteren. De stellingen waren nog niet ingenomen, om zo te zeggen. En ze wezen de boodschap van de apostel niet af vanwege een star conservatisme, waarbij alles bij het oude moest blijven. Maar ze omarmden het ook niet, omdat ze graag hunkerden naar verandering, naar vernieuwing. Maar ze gingen ermee aan de slag. Er was een open mind en het tweede wat Lucas noemt, de bereidwilligheid, was er ook. In het Nieuwe Testament is dat best een mooi woord, die bereidwilligheid. Dat je bereid bent, het gaat vaak over het helpen, het dienen. Dat je bereid bent om een ander te helpen. Dat je klaar staat. Nou, dat zegt iets over daarin bereiden. Dat soort honger, een soort verwachting. Van nou, de Heere God gaat spreken. Wat zal Hij vanmorgen tegen ons zeggen? En het derde, dat ze het woord dagelijks onderzochten. Dat Griekse woord anakrino betekent toetsen. Vragend onderzoeken. Dat is belangrijk, zegt Lucas. Als ze iets horen, waar staat dat in de schriften? Is het Bijbels? Wat er gezegd en verkondigd wordt, wat iemand op de Bijbelkring zegt. Klopt het met wat we van de Heere God weten? En wat betekent het voor mijn leven? En wat moet ik ermee doen? Er was als het ware een voortdurende interactie in Berea tussen de prediking, tussen de prediker en de hoorders. Tussen de verkondiging en de Bijbelstudie van de mensen. En het is die grondhouding, laat Lucas zien, die door de Heere God wordt gezegend. Vers 12, velen dan van hen geloofden. En de vraag, het thema van de preek die naar ons toe komt vanmorgen is of dat bij ons ook zo is. Zijn wij van die Berea-christenen? Die grondhouding van het dagelijks bezig zijn met het woord. Hoe belangrijk is dat? Een open mind, de bereidheid, maar ook het onderzoeken. Want het onderzoeken wat in de prediking gezegd wordt, in de Bijbelkring, op de club misschien of tijdens de catechisatie. Want we moeten niet de dingen aannemen omdat iedereen dat maar doet. Of omdat het goed voelt of omdat je het ermee eens bent. Maar juist onderzoeken of het waar is. Of het klopt met wat de schrift zegt. Of de juiste accenten worden gelegd. En natuurlijk, als het gaat om de prediking, mag u erop vertrouwen dat wij als dominees ons best hebben gedaan. Dat het in gebed is voorbereid. We komen natuurlijk hier vanmorgen niet samen om zomaar te oordelen en achteruit te leunen en maar eens een beetje te kijken wat ze daar gaan zeggen. Nee, die luisterhouding. Heere, u gaat spreken, wat wilt u zeggen vanmorgen tegen ons? Die is zo belangrijk en alleen dan zal het vrucht dragen. De prediking en het onderwijs zal alleen vrucht dragen als het ingebed wordt in onze persoonlijke omgang met de Heere. En met het woord. En ja, daarom speelt de Bijbel bij ons zo'n belangrijke rol. En jongens en meisjes, zal misschien veel in de preek wel langs jullie heen gaan, dat snap ik allemaal prima. Maar zometeen mogen jullie vooraan gaan staan en krijg je een cadeau. Misschien heb je al een Bijbel, maar vinden dat toch ook belangrijk? Om jullie een Bijbel te geven en een tekst als bemoediging. Omdat, ja, dat je daarmee bezig bent en je weet, hè, ik weet niet of je van lezen houdt. Ik hoop het wel, maar een boek heeft ook een hoofdpersoon. Gaat over, vaak over iemand. Nou, de Bijbel ook. En als je gaat lezen, dan kan die hoofdpersoon, de Heer Jezus, zomaar opeens naar je toe komen. Belangrijk voor je worden, die leer je beter kennen. Dat gunnen we jullie van harte. En zo waren ze daar in Berea bezig met de woorden van God. En weet u waarom dat belangrijk is? Dat we dat samen doen, twee redenen. omdat, en dat is de eerste, omdat die boodschap altijd schuurt. Als het gaat over de Heer Jezus en over de opstanding uit de dood, dan is dat een boodschap die confronteert, die schuurt. Dat lijden van de Heer Jezus waar Paulus met de Joden over spreekt, dat was een lijden als gevolg van de zonde van de mensen. En de verkondiging van het evangelie vraagt dus ook altijd geloof en bekering. In de prediking mag de oproep klinken: laat u met God verzoenen. Dat is een boodschap die schuurt. Want dat betekent dat ik verlossing nodig heb. Dat ik mijzelf niet kan redden. Dat ik daarvoor bij de Heer Jezus moet zijn. Dat aanvaarden is dus een hobbel die wij allemaal moeten nemen. Die we misschien al lang hebben genomen, dat kan natuurlijk ook. Maar misschien sta je voor die hobbel. Geloven, dat is je laten redden. Omdat je die redding nodig hebt en zonder die redding verloren gaat. En dat is geen leuke boodschap. Maar het hoort wel bij het evangelie. En het tweede, als Paulus daar in Thessalonica in Berea is, dan heeft hij het over de Heer Jezus die lijdt, gestorven is en die opstaat. Maar er is nog een tweede element. Die Heer Jezus die is ook Heer. Kyrios. Weet u, als u het Nieuwe Testament erop zou nakijken in een concordantie, dan is dat woordje Kyrios, Heer, dat komt wel 600 keer voor in het hele Nieuwe Testament. Dat is onderdeel van de prediking van de apostel, dat de Heer Jezus niet alleen onze redder is, maar ook onze Kyrios, onze Heer, onze Koning, de levende Heer. En weet u, als die boodschap op je afkomt, zo confronterend. Je ziet dat daar in Thessalonica gebeuren. De mensen horen die boodschap. Jezus is niet alleen de Messias, hij is Heer. En opeens is daar de tegenstander. En ze pakken Jason en brengen een aantal mensen. Ze zoeken een aantal mannen uit om een soort volksoproer tot stand te brengen. Wat zeggen ze? Er zijn mensen die spreken over een andere koning. Ze hadden de boodschap van Paulus haarfijn begrepen. De Jezus die is al koning en hij legt een claim op je leven. Dat doet hij bij ons ook. En misschien komt hij, als ze bezig zijn met het woord op zondag of als je op de Bijbelkring bent, zomaar een keer naar je toe. Als je de Jezus aanvaardt als Heer, de levende Heer, dan kan hij dus ook voor je staan en tegen je zeggen: ga heen, verzoen je met je broeder, beleid je zonde. Kap ermee. Mag ik over je tijd en gaven beschikken? Ik heb mensen nodig voor de vakantie Bijbelweek, voor de club, voor het ambt. Hij kan op je schouder tikken. Mag ik de eerste zijn in je leven? Hij heeft daar recht op, want hij is de Kyrios. Hem dienen wij en dat is de boodschap die Paulus bracht. Jezus is redder en Heer. En dat schuurt en daarom waren ze in Berea samen bezig. Je hebt elkaar nodig. Om die claim, dat appel van het evangelie ook echt tot je laten doordringen. Getuigenissen van een medebroeder of zuster die iets daarvan heeft geleerd op de kring. Of in het gesprek bij de koffie. Het samen bezig zijn met het woord. En de Heere God zegent dat. Velen dan kwamen tot geloof. Weet u daar? Legt Lucas vanmorgen de vinger bij. En dat mag ik namens hem en namens de Heere God vanmorgen ook doen. Bent u, ben jij zo'n Berea-christen? Want weet u, het kan zomaar gebeuren. Dat als je aan het lezen bent, dat de hoofdpersoon tot leven voor je komt en je leven binnenwandelt. Wie is de Heere Jezus voor jou? Weet u, als een dominee in New York, met dat voorbeeld sluit ik af. Om duidelijk te maken aan mensen die moeite hadden hun leven aan de Heer Jezus gewonnen te geven, die het moeilijk vonden om de controle uit handen te geven, deed hij altijd het volgende. Hij nam de groep mee naar een gebouw in de buurt van de kerk. Een groot kantoor. In de hal van het gebouw stond een gigantisch beeld van Atlas. Dat is een jonge man uit de Griekse oudheid die als straf de wereld op zijn schouders moest dragen, zo'n gebogen figuur met een wereldbol op zijn rug. En hij stond dan met de jongeren, die ouderen, voor het beeld te kijken. Hij zegt, kijk, zo kun je door het leven gaan. Je kunt proberen de wereld te dragen op je eigen schouders. Je eigen zorgen, je eigen problemen. Proberen zelf op te lossen en te dragen. Maar dat is zo zwaar. Gaat je dat lukken? En dan nam hij ze daarna mee naar een kerk in de buurt. En er was een afbeelding van de Heer Jezus, de opgestane Heer. En in zijn hand had hij diezelfde wereldbol. Maar dat kost hem geen enkele moeite om die bol, die wereld in zijn handen te houden. Hij zegt, zie je het verschil? Je kunt de last van je leven zelf dragen. Of je laat de Heer Jezus jouw last dragen. Nou, dat was de zegen van Berea. De woorden kwamen tot leven. En de levende kwam hun leven binnen. En hun leven was nooit meer hetzelfde. Dat gebeurt er. Als we zo leven, als de mensen in Berea. Amen.